Goedemiddag gemeente, gasten, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en degene die later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst die ook vanmiddag geleid wordt door student De Jong uit Apeldoorn. We lezen vanmiddag uit de Bijbel uit Lucas 10, vers 38 tot 42. En het thema in de dienst is: slechts één ding is nodig. De collecten vanmiddag worden gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerkelijke kas, de Theologische Universiteit. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. De diaconale collecte is ook vanmiddag voor Stichting Hulpdienst in Zicht, waarvoor vanmorgen voorbeden is gedaan. Genoemde stichting helpt mensen in financiële en materiële nood die geen beroep meer kunnen doen op een ander vangnet. Voor meer informatie over deze stichting verwijzen wij u naar de zondagsbrief. We beginnen nu de dienst door het zingen van Psalm 122, vers 1. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid. En hij laat nooit los het werk dat zijn hand begon. Amen. Vanmiddag zullen wij samen veel zingen uit Psalm 27. Samen met Israël, samen met de kerk van alle tijden, willen we met deze psalm het aangezicht van God zoeken. We zingen nu met elkaar de eerste drie versen van Psalm 27. Wij belijden samen ons geloof. Als we ons geloof beleden hebben, zingen wij uit dezezelfde psalm, psalm 27, het vijfde vers. En wij belijden ons geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald is in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. We zoeken samen de Heere in gebed. Onze grote en liefdevolle Vader in de hemel. Zo komen we tot u. In dit gebed zoeken we met ernst uw aangezicht. Want er is een verlangen in ons om hier in deze dienst u te ontmoeten. Om stil te worden. Alles achter ons te laten. En om hier te luisteren naar het woord dat u tot ons spreekt. En zo zijn we hier. We willen ontvangen wat u voor ons heeft. We willen uw genade, uw zegen, uw leiding ontvangen. En we willen u loven, drie enige God, om wie u bent en om wie u voor ons bent. We loven u, Vader, omdat u de schepper bent. Omdat u deze wereld in stand houdt. We loven u, omdat u de Zoon naar de aarde heeft gezonden. Jezus Christus, we loven u, omdat u het licht bent. Omdat u een herder bent die zijn schapen weidt. Omdat u de weg bent naar de Vader toe. Omdat u onze zaligmaker bent. En Heilige Geest, we loven u omdat u ons verbindt aan Vader en Zoon. Omdat u altijd bij ons bent. Omdat u ons leert gaan op de weg die God voor ons heeft. En hier verlangen we naar om u groot te maken. Nu in ons gebed, in de liederen die we zingen. Elke dag van ons leven. Totdat u komt, Heer Jezus. En we voor eens en altijd u groot mogen maken. En tegelijk, heren, ziet u ook dat we heel veel dingen met ons meedragen. Die niet in overeenstemming zijn met wie u bent. Er is niet altijd vreugde in onze levens. Er klinkt niet altijd een lofzang in onze levens. Maar er kan ook heel veel moeite, heel veel verdriet zijn. Als we druk zijn met allerlei dingen die ons bezighouden. Als we niet weten hoe we het hoofd boven water moeten houden. Als er allerlei zorgen zijn om ons gezin, ons werk. De mensen om ons heen. Als anderen het niet zien. Wanneer iedereen om ons heen op vakantie gaat, maar wij alleen achterblijven. Het leven kan soms moeilijk zijn, heren. Maar daarom zoeken we u. Zoeken we uw aangezicht. Zoeken we de vrede die u heeft. Heren, wilt u ons tegemoetkomen in deze dienst? En wilt u ons dat geven wat wij nodig hebben? Niet per se wat we zelf willen, maar dat wat wij nodig hebben. En zo komen we aan uw voeten, Heer Jezus. We zoeken u. We kijken naar u. We luisteren naar u. Wilt u het doen, deze dienst? Werk door uw Heilige Geest. Geef dat de woorden die zo meteen mogen klinken een plaats mogen vinden in onze harten. Wilt u geven dat het woord vrucht mag dragen? Wilt u de boze geen kans geven? En wilt u van ons hart vruchtbare grond maken? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Vanmiddag openen wij de Bijbel in het Nieuwe Testament. We lezen met elkaar Lucas 10, de versen 38 tot en met 42. En nadat wij dit gedeelte uit de Bijbel gelezen hebben, zingen we samen uit Psalm 27, het zesde vers. Lucas 10, vanaf vers 38. Het gebeurde toen Jezus en zijn leerlingen onderweg waren, dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei ze: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Na de verkondiging zingen wij uit Psalm 27 het zevende en het laatste vers. Dus na de verkondiging Psalm 27 vers 7. Een best wel bekende geschiedenis. Jezus en zijn leerlingen die door Maria en Martha thuis ontvangen worden. Martha gaat druk aan het werk om voor Jezus en zijn discipelen te zorgen. En Maria gaat rustig aan de voeten van Jezus zitten. De les is natuurlijk snel getrokken. Wat Martha doet, dat is verkeerd. En wat Maria doet, is goed. Maar als je die geschiedenis zo op je in laat werken, dan is wat Martha doet toch eigenlijk best wel te begrijpen. Ze doet haar uiterste best om zo goed mogelijk voor haar gasten te zorgen. Ze wil dat het Jezus en zijn leerlingen aan niets ontbreekt. En ze komt water brengen waarmee Jezus en zijn discipelen hun voeten kunnen wassen, die vies waren geworden van de weg. Ze komt lekker eten brengen, veel eten brengen. Ze organiseert alles precies zo, zodat Jezus kan uitrusten van die lange weg. En Martha doet precies wat er van haar verwacht wordt. Ze is een voorbeeldige gastvrouw. Maar dan wordt het haar wat te veel. Ze gaat helemaal op in het zorgen voor haar gasten. En wanneer Jezus dan begint te vertellen over het koninkrijk van God, over die nieuwe wereld, dan heeft ze niet rust om net als zijn discipelen aan zijn voeten te gaan zitten. En wanneer Maria dat dan wel doet, dan raakt ze ook nog een beetje geïrriteerd. Kijk haar daar nou zitten. Ik ben hard aan het werk, aan het zorgen voor Jezus, en zij zit er maar. Ze laat me alles alleen doen. En uiteindelijk valt ze zelfs tegen Jezus uit. Trekt het u zich niet aan dat mijn zuster me alleen laat bedienen? Hij heeft het toch gezien? Jezus heeft het toch gezien dat Maria daar maar zat en dat Martha in haar eentje moest bedienen? Maar toch zegt hij niets. Eigenlijk is Martha best wel te begrijpen. Je kunt je misschien wel een vergelijkbare situatie voor de geest halen. Een situatie waarin jij alles in je eentje moest doen en de rest die zat daar maar. Voor een werkstuk op school, klasgenoten die achterover hangen en je bent in je eentje aan het werk. Of je gaat op vakantie, morgen, kamperen, hartstikke leuk. Maar dan moet er de avond van tevoren nog veel geregeld worden. Dus jij bent druk in de weer, alle spullen pakken, de tent, de luchtbedden, de tafel, flinke tassen. Maar de rest van de familie is uitgebreid koffie aan het drinken. En uiteindelijk loopt het tegen tienen en ze hebben nog niks gedaan. Uiteindelijk ben je zelf de enige die aan het werk is. Het is om gefrustreerd van te worden. Nou, zo moet dat voor Martha hebben gevoeld. En die frustratie, die uitbarsting die we met Martha zien, die heeft ook alles te maken met de cultuur van die tijd. Want de Oosterse cultuur die was en die is nog steeds een heel gastvrije cultuur. Als je bij iemand op bezoek komt, dan word je vaak uitgenodigd voor het eten. Mensen lopen niet na een uur al op een horloge te kijken van wanneer vertrekt hij weer. Nee, er is ruimte, tijd en aandacht voor gasten. Dat betekent tegelijkertijd ook dat gastvrouw zijn een veel eisende rol was. En zulke hoge verwachtingen kunnen vermoeiend zijn. En dat geldt niet alleen maar voor die tijd van Maria, van Martha. Dat geldt nog steeds voor vandaag de dag. Want we leven in een prestatiemaatschappij. En er zijn allerlei verwachtingen waaraan je moet voldoen. En dat geldt in het bijzonder voor de jongeren van onze gemeente. Op zoveel verschillende vlakken moet je meedraaien. Verwachtingen van je vrienden. Je moet meedoen met van alles en nog wat. Op de leukste vakanties gaan. Het leukste uiterlijk hebben. Het meeste alcohol drinken. Er zijn verwachtingen op school dat je goed je best doet. Dat je goede cijfers haalt. Er zijn verwachtingen van je ouders dat je je sport op school je best doet. En al die verwachtingen van je ouders, van je vrienden, van jezelf, je kan er zo erg in vast komen te zitten. Maar ook als relatief ouderen zijn er verwachtingen waaraan je moet voldoen. We kennen niet voor niets het fenomeen, de midlife crisis. Zo'n moment in je leven dat je geconfronteerd wordt met de vraag: wat heb je nou echt bereikt? Je had zoveel verwachtingen van je leven, maar hoeveel was er nou van terechtgekomen? Verwachtingen die anderen van je hebben, verwachtingen die je van jezelf hebt, je kan het als een druk ervaren. En ook hier in de kerk zijn er zulke verwachtingen. De verwachting dat je altijd helemaal vol bent van geloof, op elk moment in je leven God ervaart. De verwachting dat je op een bepaald moment een bijzondere ervaring moet hebben. De verwachting dat je aan alles meedoet wat er in de kerk georganiseerd wordt. En ik weet niet waar u als kerk nu nadrukkelijk mee bezig bent. Of er iets is waar u in het bijzonder zich hard voor maakt. Misschien een diaconaal of missionair project. En hoe goed en hoe mooi zoiets ook kan zijn, hoe belangrijk het ook is, je kan het als een druk ervaren. Allemaal dingen die je moet doen. Dan Martha maakt zich druk en ze uit haar frustratie naar de Heer Jezus toe. En hoe reageert Jezus? Wijst Jezus Martha terecht van: hey, zo val je niet tegen mij uit? Nee. Jezus spreekt Martha op een heel liefdevolle manier toe. En dat klinkt door in die twee woorden: Martha, Martha. De liefde van Jezus voor Martha. Jezus luistert naar haar. Jezus is begripvol. Jezus wil natuurlijk niet dat Martha alleen maar aan het werk is en dat Martha niet de rust heeft om aan zijn voeten te gaan zitten. Maar dat betekent ook niet dat hij Maria maar even terecht gaat wijzen. Dat hij Maria nu maar dwingt om ook aan het werk te gaan. Nee. Jezus laat aan Martha zien dat het anders kan, dat het anders moet. Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Maar het gaat niet om al die dingen. Die zijn nu niet van belang. Al die dingen waar je zo druk om kan maken, ze doen er op dit moment even niet toe. Je hebt zo'n kinderlied van Ellie en Rickert. En vaak zit er wel een waarheid in kinderliederen. Het gaat als volgt: Martha, Martha, leg je bezem neer. Al dat werken, dat komt een andere keer. Nou dat. En zie je hoe bevrijdend dat is, wat Jezus hier zegt. Al die dingen die zo'n grote plaats opeisen in je leven, waar je je zo door in beslag laat nemen. Ze doen er even niet toe. En dat gaat om de verwachtingen die mensen van je hebben. De verwachtingen waar je aan moet voldoen. Zo ver mogelijk doorstuderen. Carrière maken. Gelukkig worden. Alles uit het leven halen. Al die dingen die zo belangrijk zijn in de wereld om ons heen. Ze zijn niet noodzakelijk in het leven met Jezus. Die dingen hoef je niet achterna te jagen. Daar draait het niet om. Jezus bevrijdt ons daarvan. In het leven met de Heer Jezus gaat het niet om al die dingen die zo belangrijk zijn in de wereld om ons heen. Maar het gaat nog verder. We worden niet alleen bevrijd van de dingen die in de wereld om ons heen zo belangrijk zijn, maar het gaat ook om de dingen die in de kerk zo belangrijk zijn. Zelfs die dingen waarvan Jezus zegt: nee, als je mij wil volgen, dan moet je dat doen. Zoals het gastvrij zijn, wat Martha in dit gedeelte heel nadrukkelijk doet. Verderop in Lucas, dan zegt de Heer Jezus het ook: je moet gastvrij zijn, degene die honger hebben moet je te eten geven, degene die dorst hebben moet je drinken geven. Maar al die dingen, hoe belangrijk ze ook zijn, hoe goed ze ook zijn, ze komen niet op de eerste plaats. En dat geldt ook voor de taken die er zijn binnen de kerk. Ze komen niet op de eerste plaats. Nou, een voorbeeld om dat wel duidelijker te maken. Een goede vriend van je die een paar jaar terug is geëmigreerd naar Canada, die komt weer eens terug naar Nederland. Die wil je graag bezoeken. Nou, als je goede vriend dan in de woonkamer zit, in die lekkere stoel, ga jij zelf dan naar de keuken om de afwas te doen? Of ga je naar de toilet toe om de wc schoon te maken? Ga je de hele dag in de keuken staan om allemaal lekkers te bereiden? Nee, natuurlijk niet. Nu die vriend daar zit, is maar één ding belangrijk. Dat je die vriend ontmoet, dat je met elkaar in gesprek gaat. Dat is het ene dat noodzakelijk is. Nou, zo ook hier, slechts één ding is nodig. Nou, wat is dat ene ding? Dat is dat ene ding dat Maria gekozen heeft. Het gaat hier om het zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, het gaat hier om luisteren naar de Heer Jezus. Het gaat hier om het leren van de Heer Jezus. Dat is het ene dat nodig is. Wil je Jezus volgen? Dan mag je momenten in je leven nemen om de boel maar de boel te laten en om de tijd te nemen om stil te worden en aan Jezus te luisteren. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je op de gebruikelijke momenten. Die momenten die je misschien wel als clichés gaat ervaren. Maar de momenten dat je zelf de Bijbel opent. De momenten dat je hier in de kerk zit. Dat zijn de momenten waarop Jezus spreekt. Tot u en tot jou. Dan mag je stil worden en leren van de woorden die Jezus tot jou spreekt. Dat zijn momenten dat echt wat gebeurt. In deze dienst hier vanmiddag in Veenendaal is Jezus aan het werk door zijn Heilige Geest. Is Jezus aanwezig in zijn Heilige Geest? Spreekt Jezus door zijn Heilige Geest? Je mag zoveel ontvangen. God wil u zoveel geven. Wat is het dan ook mooi als je daar de tijd voor neemt? Wat is het mooi als je de drukte van de week achter je laat en stil wordt in de kerk. Deze geschiedenis die laat dat zien. Het is goed om niet maar altijd bezig te zijn. Het is zo goed om stil te worden en te luisteren. Nou, Martha krijgt het te horen en ook wij krijgen het duidelijk te horen. Het gaat er niet om wat jij voor Jezus kan doen, maar het gaat erom wat Jezus voor jou doet. Het gaat er niet om wat jij voor Jezus kan doen, maar het gaat erom wat Jezus voor jou doet. Martha was druk met het bedienen van Jezus, het dienen van Jezus. Maar Jezus laat haar zien dat dat niet nodig is. Maar dat ze allereerst mag ontvangen wat Jezus voor haar heeft. Het is als wanneer je een schilder inhuurt om je huis te verven. Je kan er dan voor kiezen om gezellig met die schilder in de woonkamer te gaan zitten. Om de schilder aan de praat te houden. Om het half uur met een kopje koffie en wat lekkers te komen. Alleen komt er dan van het schilderen niet zoveel terecht. Dat doe je dus niet. Het gaat er niet om dat jij die schilder een heel gezellig en heel goede tijd geeft. Nee, het gaat om het werk dat die schilder voor jou doet. Nou, zo ook in deze geschiedenis met Jezus. Niet alles wat jij voor de Heer Jezus kan doen, komt op de eerste plaats. Maar dat jij je door Jezus laat dienen. En dat kan soms moeilijk zijn. Misschien ken je die geschiedenis wel in de Bijbel. Als Jezus vlak voor zijn sterven, voor zijn lijden samen met zijn discipelen is. En dan knielt Jezus om de voeten van zijn discipelen te wassen. Om ze op die manier te dienen. En Petrus wil daar niks van hebben. Petrus wil zijn voeten niet laten wassen door de Heer Jezus. Petrus wil zich niet laten dienen door de Heer Jezus. Maar Jezus maakt hem duidelijk dat dit de manier is. Jezus is de wereld ingekomen om te dienen. Dat is de werkelijkheid van het geloof. Geloven is niet moeten. Geloven is ontvangen. Geloven is ontvangen. de woorden ontvangen die Jezus tot je spreekt, zoals ze opgeschreven staan in de evangelie. Het leven ontvangen dat er is omdat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft. De Heilige Geest ontvangen, die je steeds weer terugbrengt aan de voeten van de Heer Jezus. Geloven is ontvangen. Er wordt ons vanmiddag een keuze geschetst. Wat kies je? Kies je om steeds maar weer op te gaan en die dingen die zo belangrijk voor je zijn, die zo belangrijk zijn voor de wereld om je heen? Kies je om steeds maar op te gaan en al de taken die er zijn in de kerk als ouderling, als oppas, als koster, of welke taak je ook hebt? Of kies je ervoor om aan de voeten van de Heer Jezus te gaan zitten? Om stil te worden, om je handen op te houden en te ontvangen. Nou, die keuze die mag je maken. Jezus biedt het jou aan, Jezus biedt het u aan. Jezus geeft u de ruimte voor. Je hebt zo'n bekende opwekking die bij dit gedeelte geschreven is. Die opwekking heet Aan uw voeten, Heer. En er is een couplet in die opwekking die ik graag aan u zou willen voorlezen. Ja, ik verkies nu om bij u te zijn en om naar u te luisteren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot u, o Heer. Deze opwekking zingen we nog wel eens regelmatig bij ons in de kerk in Doetinchem. En stiekem gaan mijn gereformeerde nekharen altijd een beetje overeind staan als we dit zingen. Het is weer heel erg ik-gericht, ik die die keuze maak. Tegelijk moeten we ook eerlijk zijn. Het is de keuze die Maria gemaakt heeft. Het is die keuze waarvan Jezus zegt dat het de goede keuze is. Die keuze waarvan hij zegt, maak die keuze nou maar. Jezus nodigt je uit om die keuze te maken. Om niet maar altijd druk bezig te zijn, maar om te luisteren naar hem, om te leren van hem. En daar zit ook een belofte bij. Maak je die keuze, die goede keuze, die beste keuze, dan zal dat niet van je worden afgenomen, zoals het ook niet werd afgenomen van Maria. Jezus zal niet toestaan dat iets of iemand zijn woorden wegneemt. Maar wees nou eens eerlijk. De kans dat dat gebeurt is toch best wel reëel. Hoe groot is het gevaar niet dat wanneer je zometeen de kerk uitloopt, dat je gelijk alweer bezig gaat met de dingen die zo belangrijk zijn voor ons, voor de wereld om ons heen? Dat je gelijk je telefoon erbij pakt om te zien wat het voetbal is geworden, wat Formule 1 is geworden? Hoe groot bestaat het gevaar niet dat je vanavond alweer vergeten bent waar het vandaag in de kerk over ging? Maar in deze woorden van Jezus zit een belofte. Jezus zal door zijn geest ervoor zorgen dat de woorden die hij spreekt tot jou, dat die een plaats zullen krijgen in je hart, in je leven. Hij zal ervoor zorgen dat de woorden die hij spreekt niet ondergesneeuwd raken, niet verstikt worden met de dingen die je die zo'n druk kunnen geven. En laten we tegelijk elkaar dan ook de ruimte geven. De ruimte geven om stil te worden aan de voeten van de Heer Jezus. Om te luisteren naar hem. Want laat het niet zo zijn dat jouw handelingen of de woorden die jij spreekt er de oorzaak voor zijn. Dat de woorden die Jezus spreekt bij de ander worden weggenomen. Een reeks negatieve opmerkingen zometeen naar de dienst kan heel veel kwaad doen. Nee, geef de ruimte aan die bevrijdende woorden die Jezus spreekt. Deze geschiedenis laat zo zien hoe bevrijdend het is om aan de voeten van de Heer Jezus te gaan zitten. En om naar hem te luisteren. Want daar is echte vrede. Tegelijk kan er dan ook de vraag opkomen, is dit verhaal niet een wat eenzijdig verhaal? Is deze geschiedenis, deze preek nou een oproep om al het werk dat moet gebeuren in de kerk maar naast je neer te leggen? Als ergens de komende maanden een ouderling naar je toe komt om te met de vraag of je kan helpen met het een of ander, kan je dan deze geschiedenis erbij pakken? Lucas 10, naar deze geschiedenis wijzen en zeggen, ja dat is belangrijk, luisteren naar Jezus, maar al het andere dat doet er niet toe. Kun je dat zeggen? Uit de andere woorden die Jezus spreekt in Lucas wordt duidelijk hoe belangrijk het is om ook om te zien naar mensen om je heen, om te werken in het koninkrijk van God. Dat kan je niet maar naast je neerleggen. Maar het komt niet op de eerste plaats. Het is niet waar het begint. Zoek eerst het koninkrijk van God. Daar begint het. Bij luisteren. Als je merkt dat andere dingen je zoveel in beslag kunnen nemen, dat je zelfs nu tijdens de kerkdienst met je gedachten overal en nergens bent, maar niet hier, dan mag je een pas op de plaats maken. Zelfs als het gaat om dingen binnen de kerk, om taken binnen de kerk. Dan mag je weer terug naar de Heer Jezus en de tijd nemen om te luisteren naar Hem. Het ene dat noodzakelijk is. En tegelijk ga je dan ook zien dat Jezus jou in staat stelt om je plaats in te nemen in de gemeente. Hij zal je door zijn geest het verlangen, de vreugde, de kracht geven om Hem te dienen. De Heilige Geest stelt u in staat, stelt jou in staat om de dienstbaarheid van Jezus te beantwoorden. En zo krijgt het werk in het Koninkrijk van God, in het Koninkrijk dat gekomen is in de Heer Jezus, ook een plaats. Maar wel een tweede plaats. Het begint altijd bij stil worden aan de voeten van Jezus, om ontvangen van Hem. Nou, zo mogen we als kerk van Christus dicht bij Christus leven. Bij Hem, onze leraar, onze verlosser. Luister naar Hem, ontvang het van Hem. Ontvang het, die woorden die leven geven. Blijf nou maar dicht bij Hem. En al het andere, hoe belangrijk het ook is, het komt dan wel. Amen. We willen samen de Heere danken en bidden voor de week die voor ons ligt. Heere, onze God. Wij danken u voor wie u bent. We danken u, Heer Jezus, omdat u gekomen bent om te dienen. Dat u gekomen bent om uw leven te geven als priester. We danken u dat u gekomen bent om ons God te leren kennen. Om God te openbaren. Om ons te leren hoe wij met God mogen leven. Dat u gekomen bent om leraar te zijn, profeet. En we danken u dat u gekomen bent om als koning te dienen. Als grote koning die regeert tot een eeuwigheid. Uw schapen te dienen door uw eigen leven te geven. Heren, we mogen zoveel ontvangen van u. We mogen vrede ontvangen, we mogen rust ontvangen aan uw voeten. Heren, wat is het goed om bij u te zijn. Heren, wat is het goed om al die dingen van alle dag maar naast ons neer te leggen. En om stil te worden bij u. Wat is het goed om alles te ontvangen wat u voor ons heeft. Wat is het goed hier in uw huis. We mogen zoveel van u ontvangen. U heeft bevrijding voor ons. Bevrijding van al die dingen die zo belangrijk zijn. Bevrijding van die hoge verwachtingen die anderen van ons hebben, die we zelf hebben, waar we nooit aan kunnen voldoen. We mogen het goede ontvangen in uw nabijheid. Wilt u ons uw geest geven, Heren? En wilt u ons zo leren om niet maar altijd bezig te zijn? Niet maar altijd op te gaan in van alles en nog wat. Maar om steeds weer aan de voeten van de Heer Jezus te komen. Leer ons om steeds weer stil te worden. Leer ons om steeds weer te luisteren naar u. Want u weet ook, Heer, hoe moeilijk dat kan zijn. Hoe druk we kunnen zijn met de dingen die belangrijk zijn. Het werk in uw kerk. Misschien als ouderling. Welke taken we ook hebben, die jaken. Maar je weet ook hoe groot het gevaar is dat we alleen maar bezig zijn met dat werk. En dat we vergeten om stil te worden bij u. Laat dat altijd zijn waar we beginnen. Leer ons om altijd maar te beginnen bij u. Heren, wij willen u bidden voor die week die voor ons ligt. U weet wat ons te wachten staat en u weet ook hoe wij erin staan. Misschien is de komende week wel een week van vakantie. Een week waar we naar uitkijken, een week van rust. Misschien is de komende week juist wel een week waarin we heel veel tijd hebben en weinig mensen om ons heen. Een week van eenzaamheid. Misschien moeten we juist wel aan het werk terwijl al de andere mensen op vakantie zijn. Misschien staan er voor komende week wel heel moeilijke dingen op de planning. Een onderzoek, een gesprek dat we moeten voeren. Heren, wilt u daar zijn? Waar we ook heen gaan, wat ons ook te wachten staat, Heren, wilt u daar zijn? En wilt u ons leren om dat met u aan te gaan? We bidden u nog voor onze broeders en zusters in landen die, in landen waar ze niet de vrijheid hebben om te getuigen van hun geloof, om hun geloof te uiten op een manier die ze zouden willen, om samen te komen. Heer, wilt u zijn met de vervolgde kerk? Wilt u standvastigheid geven? Wilt u hoop geven, uitzicht op u? En wilt u ook ruimte geven? Wilt u daar ook uw koninkrijk bouwen? We bidden u, Heer Jezus, kom spoedig. Daar verlangen we naar, om u echt te mogen kennen. Van aangezicht tot aangezicht. Heer Jezus, kom spoedig. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. Na de collecte zingen we Psalm 23. Het is dezelfde psalm als die we vanochtend gezongen hebben, aangedragen door de kinderen van zuster Nap. Het is een psalm die laat zien, die bezinkt hoe goed het is om in de nabijheid van God te zijn. Nu, maar vooral ook straks bij hem in het paradijs. Dus na de collecte zingen we Psalm 23, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
En zo mogen we de week ingaan die voor ons ligt. Ga onder de zegen die God op u legt en wees vervolgens ook tot een zegen voor de mensen om u heen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.